onze hulp
is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 68, het vijfde en het zeventiende vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, door Israëls ontfermer. De Heer gaf rijke juichend stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag welhaast een grote schaar met klanken van de blijdste maart vervullen berg en velden. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Het vijfde en zeventiende van 68.
Oh,
Nu het woord van God. De brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Efeze. Het tweede hoofdstuk. Efeze 2.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar hij dood was door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijd verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees, doende den wil des vlees en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart, in het vlees en die vooruit genaamd werd, van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waar zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israël en vreemdelingen van de verbonden der genade, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en der middelmuur der afscheid tot gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzetten bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die ver waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot den Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in den Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede God in den geest.
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Heere, door uw buitengewone goede tierenheden, mogen we andermaal op deze dag ons verenigen rondom het woord uwer genade, om in een uren van nabetrachting op het heilige avondmaal van u te mogen horen hoe wij wandelen moeten. Want ge hebt ons aan de morgen van de dag, deze dag die de dag des Heren is, de tekenen van uw liefde willen geven. En ge hebt het ons toegeroepen, ik ben het licht der wereld, die tot mij komt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar Heren, nu zegt u ook van ons, gij zijt het licht der wereld. Schijn dan in het midden van deze wereld, van de duisternis van deze wereld, opdat het licht waarmee ik u verlicht heb mogen uitstralen in de nacht van de wereld, opdat ook de wereld bekennen mag, dat bekennen zal dat ik u lief gehad heb. Heren, doe ons bedenken, net als de gemeente van Efeze, dat ook wij eertijds kinderen der duisternis waren, dat we van nature kinderen der storens waren, gelijk alle andere mensen, dat we zalig geworden zijn enkel maar uit genade, omdat u op ons neergezien hebt, omdat u met innerlijke barmhartigheid over ons bewogen was. We waren niet eens over onszelf bewogen, we kenden niet eens onze melaatheid, we wisten niet hoe arm en hoe ongelukkig we waren, maar u zijt gekomen met het licht van uw genade. En u hebt ons doen zien dat we in onszelf ongelukkige, dwaze, blinde, van God vervreemde mensen waren. En u hebt ons toegeroepen, leef, ja leef. En daardoor hebben we u leren kennen. En u lief gekregen en begeren we u te dienen. De zonde en de wereld te verlaten. Om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Ge zijt het waardig, Heer. En het is het leven van ons leven. Ach, we smeken van u. Wil u ons hart daartoe vanavond richten? Wil u die begeerte, die blijvende begeerte in onze ziel werken? Om al de dagen van ons leven, van onze aardse en van onze slaafse dienst ontheven te worden. Opdat we meer en meer kinderen Gods mogen worden, burgers van het nieuwe vaderland. Dat u, Heere Jezus, gestalte in onze ziel mocht krijgen. En dat we zouden zoeken de wil des vaders te doen in oprechte verloochening van onszelf. Opdat we zo meer en meer uw beeltenis gelijkvormig mogen worden. Heren, dat ook anderen aan ons zouden zien dat we burgers zijn van een beter vaderland. Dat we reizen naar de gouden Godstad waar we straks hopen aan te landen. Om in eeuwige ongestoorde lofzangen u al onze liefde waardig te schatten. Laten onze kinderen het zien, mannen en vrouwen, ouders, broers en zusters, laten ze het in ons leven mogen zien wat het is, kinderen Gods te mogen zijn. Opdat ze ons niet mochten vinden, even werelds, even aards, even hatelijk, even opstandig en even ellendig als de andere mensen die God niet kennen. O Heere, daartoe hebben we uw leiding nodig. En de verlichting van uw heilige geest. We zijn immers onszelf geen dag toebetrouwd. Elke dag die we zonder uw leven vallen we van u af. Struikelen we in de poelen en de grachten die de vorst der duisternis voor ons graaft op ons levenspad. Die altijd weer opnieuw bezig is om ons van onze troost te beroven. Om ons het uitzicht te benemen. Om onze ziel te verderven, opdat we af zouden zien van de hoop op de levende God. Maar Heere, zijt u niet veel sterker dan zijn geweld. Heb u hem niet overmocht, zijt u niet ingegaan in het huis van de sterk gewapende. Heb u hem niet gebonden en hem daarna zijn vaten ontroofd. Heere, bij u schuilende, laat dat ook vanavond mogen waar zijn. Wil u in het hart van degene die u dood verkondigd hebben, die vreugde uw heil scheppen, hier, dat reine hart, dat nieuwe gemoed, geleid door uw eeuwige geest, om te mogen betrachten wat u wel behagelijk is. Heere, gedenk u aan hen, u weet hoe ze hier gekomen zijn. Sommigen beschroomd, angstvallig, als van verre staan, in de zicht van de Satan geworpen, waar uw liefde nogthans de overhand had. Heere, bewaar u voor lasten die ze niet dragen kunnen. Bewaar u voor die aanvallen van de vorst der duisternis die onze ziel moedeloos maakt. Dat ze bedenken zouden wat ze gedaan hebben, namelijk vanuit zichzelf weggevlucht en gekomen in de schuilplaats van de Allerhoogste, om hun betrouwen te stellen op u. Gedenk u ook aan degenen die niet zijn aangewezen, dat ze niet verhard zouden worden in hun ongeloof, maar dat degenen die nog onbekeerd zijn, het weten mochten dat u nog in ons midden zijt. En als dan vanmorgen niet aan uw voeten gevallen zijn, met die melaatse uitroepende, Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, dat u nog niet van ons weggegaan zijt, en dat het ook nu nog mogelijk is om zalig te worden. O, wil u die poort ontsluiten, Heer, wil u die blinde, die buitenstaande, die onbekeerde, soms onbezorgde, brengen tot de zaligmakende kennis van uw dierbare naam. Maar Heer, daar zijn er misschien ook die achtergebleven zijn, in wiens hart genochtans uw genade verheerlijkte. Ach, wil u ze doen zien wat ze gedaan hebben, geef ze daar die droefheid over, die naar God een is en een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Wil ze in die duisternis niet doen omkomen, die nooit verlaat wat uw hand begon, maar spreek u ze toe, opdat ze, ondanks alles, door het nochtans des geloof op de Heere zouden hopen. Heere, denk u ook aan onze kinderen, aan onze jongens en aan onze meisjes. De scheiding is gezien tussen uw volk en tussen de wereld, tussen de kinderen God en de kinderen der duisternis. Heere, ach, geef een innerlijke en een hartelijke begeerte om toch maar bij uw volk te mogen horen, om te mogen dragen de smaadheid van Christus, om toch maar het kruis te mogen opnemen, om aan die zijde te mogen staan, waar Israël staat, waar uw volk staat, waar Christus staat. Heere, geef die keus werken onder de bediening van uw woord door uw eeuwige geest. Wil ook uw zegen geven over onze zieken, over de rouwdragende en de eenzame. Sterk u ze in hun verdriet, in hun pijn en in hun nood. Laat ze op u hopen en tot u vluchten. Ook onze broeder uit de raad der kerk, genees u hem weer, Heere, opdat hij weer met ons in het midden van uw gemeente zou mogen opgaan, om voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Wil u hem naar ziel en lichaam de hulp uwer genade niet onthouden. Gedenk aan uw kerk, Heere, overal waar ze bijeenkomt, en zegen al uw knechten tot uw dienstwerk geroepen. Wil het klein getal uw dienaren nog vermeerderen. De velden zijn lid om te oogsten, en de dag van uw wederkomst is aanstaande. Breng ze toe, Heere, die nog buiten zijn. Roep er nog in uw wijngaard, die komen om tot aan de grenzen der aarde uw naam bekend te maken, opdat de heidenen mogen weten dat ze mensen zijn. Heere, wil gedenken aan alle die onder moeilijke omstandigheden uw evangelie brengen, in het werk der evangelisatie en in het werk der zending. Laat ze uw stem mogen horen en uw aanwezigheid en uw hulp mogen bemerken en dienen, altijd kracht die God verleent. Wil alom uw voetstap in het midden van uw gemeente zetten, opdat er glans van Sion mocht uitgaan in deze donkere wereld. Heere, wil ook uw dienstknecht zegenen, die andermaal geroepen wordt om uw heerlijke evangelie te mogen verkondigen. Wil u hem de smaak en de zoetheid daarvan schenken in zijn hart, de blijdschap en de vreugde. Geef hem met de moeder een woord ter rechte tijd te mogen spreken, opdat hij ook Sion zou mogen toeroepen, die hier is uw koning. En we ook heden onder uw banier zouden mogen samenkomen, waar de kracht vernieuwd wordt van degenen die geen krachten meer hebben, Maar schuldige harten worden schoongewassen van alle ongerechtigheid. En dat alleen om dat enige offer, om dat dierbaar bloed van u, Heere Jezus Christus, die uit onbegrijpelijke liefde de troon uw vaders verliet en in de beestenstal van deze wereld kwam, om zondaren te redden, om uzelf te laten kruisigen, om uzelf te laten doden, om u te laten ontledigen van al uw heerlijkheid, opdat gedragende de zonde der wereld, als het geslachte Gods lam betalen zou hetgeen dat ge niet geroofd hebt, opdat al zo een wederhorig kroost altijd bij u wonen zou. Heren, mogen we op die rotsteen het huis om te hopen bouwen, ook in deze uren. Hoor u onze smeking, o God, die wij van u smeken, en aanschouw ons in die volbrachte arbeid van Jezus Christus, en laat daarom uw vriendelijk en vaderlijk oog op ons rusten uit genade. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 89, het eerste en het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
het woord van God dat wij in deze uren van nabetrachting u willen prediken, vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 19 tot het einde, dus van 19 tot 22. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede God in de geest. Dus het gaat hier over de gelovigen die gebouwd worden tot een woonstede, een woonplaats, een huis, een tempel van God. Zoals wij het nog hebben over een hofstede, zo wordt hier gesproken van een woonstede God. De gelovigen vormen dus de woonstede God. En dan willen we achtereenvolgens stilstaan, ten eerste bij het fundament, in de tweede plaats bij het gebouw, de opbouw dus, en in de derde plaats bij de bestemming van dit gebouw. Het zijn woorden uit een brief van de apostel Paulus, zei ik straks, aan de gemeente van Christus in Efeze. Dat was een heidengemeente. Zij waren eertijds heidenen, maar door de prediking van Gods genade gegrepen, zijn ze christenen geworden. En met al de strijd die daarmee gepaard ging en die daarop volg, hebben ze ook de vertroosting en de onderhouding van de Heilige Geest gedurig nodig. Want, ach, als we voor de zaken staan, ik bedoel, als we nog onbekeerd zijn, dan hebben we wel eens de gedachte van Gods volk, als we onder de waarheid zijn grootgebracht, ach, als je eenmaal maar bekeerd bent, dan ben je er. Als je eenmaal maar een nieuw hart van God gekregen hebt, ach, ik weet ook nog wel dat ik vroeger als kind zo dacht. Ik dacht, ik begrijp niet waarom die mensen vaak nog zo treurig zijn. En waarover ze vaak zo tobben. Als ik toch was zoals die mensen, dan zou ik altijd zingen. Maar de praktijk van het leven is nu eenmaal zo dat wanneer God ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, wanneer we een nieuwe natuur van God gekregen hebben, we eigenlijk dan pas gaan beseffen hoe erg het is verloren te zijn, werelds te zijn, vlees te zijn, zondaren te zijn. En die strijd die daarna gevoerd wordt, na die vernieuwing des harten, na die wedergeboorte, gaat alle strijd die daaraan vooraf gaat ver te boven. In die strijd kunnen we alleen niet staande blijven. O nee, het is beslist niet genoeg dat we aan het avondmaal geweest zijn. Het is beslist niet genoeg dat we eenmaal geloofd hebben dat God zijn ontferming ook in ons leven geopenbaard heeft. O nee, wie te dien opzichte zegt, eens bekeerd is altijd bekeerd, kent het geestelijk leven niet, ik weet wel. Van de andere zijde is het zo dat God nooit zal laten varen het werk zijner handen. Maar we kunnen niet bij conclusies leven. We kunnen niet de conclusie trekken uit hetgeen wat de Heer vroeger in ons leven deed, dat het in het vervolg ook wel goed zal zijn. Als we levende leden zijn van Christus, dan hebben we ook gedurig de sappen nodig uit de wijnstok. Zoals de rank die dagelijks de sappen uit de wijnstok trekken moet, wil hij niet verdorren en vruchteloos afvallen. Zo hebben wij ook dagelijks de gemeenschap des Heren nodig om te kunnen zijn die we van God gemaakt zijn, namelijk kinderen God. En het is goed dit altijd te beseffen. Jezus heeft eens tegen zijn discipelen gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. O, dat is aan de ene kant diep beschamend, verontmoedigend. Immers, we zijn zo geschapen dat we van nature konden doen wat God van ons vroeg. We behoefden niets te overwinnen en we behoefden geen leden te doden die op de aarde zijn om de Here te dienen. Het was onze lust en het was ons leven, altijd, zolang als we niet zondigden. Maar toen de zonde ertussen kwam en toen we door de zonde vervreemd geworden zijn van het eigenlijke leven, toen is de ellende gekomen met zijn lange, lange nasleep. En hoewel het waar is dat Gods werk in eeuwigheid zijn zal, en dat hij nooit zal laten varen de vernieuwing des harten en de wederbaring door zijn heilige geest aan een arm zondaar geopenbaard, zo is het nogthans waar dat we nog niet in de hemel zijn. We zijn hier nog in de strijdende kerk. We liggen hier nog vaak onder. We hebben hier nog zo oneindig veel te doen, dat ver boven onze krachten uitgaat, dat het maar al te zeer waar wordt, zonder mij kunt ge niets doen. Maar aan de andere kant toch bemoedigend. Want de Heere die gezegd heeft, zonder mij kunt ge niets doen, die heeft ook de apostel leren zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Laten we dan onze leegheid maar voelen. Laat het ons dan maar een dagelijkse nood zijn. Heere, alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreef. Maar laat ons dan ook met deze wetenschap schuilen bij hem die gezegd heeft en die vrucht draagt. Die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Want uw vrucht, die is uit mij gevonden. En u zegt de apostel hier tegen die gemeente in Efeze, die strijdende gemeente, die zoveel te verduren had in een heidense wereld, vervreemd van het leven van God, waar de ongerechtigheid allerwege groot was, en waar verreweg het grootste deel der mensen zich niet aantrok van de dienst van God. Dan zegt die gemeente van Efeze, houd u mannelijk, zijt sterk, wacht op de Heer, want, zegt hij, ge zijt geen vreemdelingen meer, en ge zijt geen bijwoners meer. Maar God heeft u gemaakt tot medeburgers der heiligen en huisgenoot God. Dit moet u goed verstaan, want in een andere zin blijven Gods kinderen vreemdelingen op de aarde. Maar geen vreemdelingen van God. Vreemdelingen van de wereld, van de zonde, van de mensen die God niet kennen. Als Paulus hier zegt, gij zijt geen vreemdelingen meer, gij zijt geen bijwoners meer, dan bedoelt hij niet dat de Efeziërs geen vreemdelingen meer op aarde waren, geen bijwoners meer waren in deze wereld, dat juist wel, maar ze waren geen vreemdelingen meer van God. Ze waren geen bijwoners meer bij het volk van Israël. Als u met aandacht dit hoofdstuk meegelezen hebt, dan zult u bemerkt hebben dat Paulus hier al zijn krachten inspant om de gemeente van Efeze te laten weten dat God de muur die er tussen Jood en Heiden was, heeft weggebroken. En dat hij die wet in inzettingen bestaande vervuld heeft. En dat hij de vijandschap die er was tussen Jood en Heiden weggenomen heeft door zichzelf te geven als een offer aan het kruis. Dat hij het handschrift der zonde dat tegen hem was aan het kruis heeft genageld. Paulus, hij spant zich hierin om die Efeziërs vrijmoedigheid te geven. Hij zegt als het ware, o kom toch in het huis van God. Kom toch tot Israël. Kom toch tot de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Want de Heere geeft het uw recht toe. Het is waarlijk, gij zijt geen vreemdelingen meer. Gij zijt geen bijwoners meer. En dan vertelt hij ook hoe dat ze dat geworden zijn. Dat zijt u niet geworden door uw werken, zegt. Dat zijt u niet geworden omdat u zich boven de mensen heeft uitgetild. Maar dat zijt u geworden alleen uit genade. Gods vriendelijk oog is ook tot u gekomen in het evangelie der verlossing. En de Heilige Geest heeft het in uw harten ingeplant. Uit genade zijt gezalig geworden. Nee, niet uit u. Maar het is Gods gave. En dan schaart Paulus als Jood zich aan de zijde van de heidenen. Dan zegt hij, want ook wij Joden, ook ik Paulus, wij alle waren van nature kinderen des torens, gelijk alle andere mensen. O, laat de Jood zich niet verheffen op zijn afkomst, want de Jood was tenslotte ook maar een verkorene uit de wereld. En nu zegt hij, nu heeft God de tijden der onwetendheid overgezien hebbende aan alle mensen verkondigd dat ze zich tot hem bekeren, want hij heeft de muur tussen Jood en heiden weggebroken. En daarom is het evangelie ook tot u gekomen, Efesius. O, geloof toch des Heere troostrijk woord. Ge zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners. En dan denkt hij ook aan die oude gewoonten van het leven in een stad. Dat was vroeger ook in de steden van ons vaderland. Ik heb wel eens gesnuffeld in de oude boeken van Vlaardingen, in het oude archief daar in het ambacht. En toen vond ik daar ook dat in 1500 enzovoort verschillende gezinnen, waarvan de namen nu nog onder ons zijn, Vlaardingen binnengekomen zijn. Iedereen mocht zich maar niet in een stad vestigen. Als je dus bij de stadspoort kwam, werd gevraagd wie je was en wat je kwam doen. En als je dan zei, ik wil in de stad gaan wonen, dan werden eerst je brieven onderzocht. Dan moest je ook een bepaald bedrag aan stadsrechten betalen. Dan moest je ook je handtekening zetten. Je moest een eed van trouw zweren aan de overheid in de stad. Want de stad wilde geen burgers die zich straks misschien tegen de overheid zouden zetten. Die aan het muiten zouden slaan of oproer zouden maken. Of die in de dienst van de vijand zouden staan om zo de vrede te verstoren. Zo was het ook vroeger hier in Vlaardingen. Zo was het ook in andere steden in de wereld. Zo was het ook in de dagen van Paulus. En nu zegt hij, gemeente van Efeze, christenen uit de heidenen, gij zijt nu geen vreemdelingen meer. Gij zijt medeburgers van de heilige geworden. Gij hebt het met uw handtekening onderschreven. Ik ben des Heren. En gij zijt huisgenoten van God geworden. Dat is wat. Een huisgenoot. Nou, dat weet iedereen wat is. Een huisgenoot. Die misschien niet tot de familie behoort, maar die in de familie is opgenomen, die aan één tafel mee eet, die uit ene beurs gevoed en gediend wordt, die onder één dak woont, die in het gezin is opgenomen met al zijn rechten en plichten, een huisgenoot. Nou, en dan staat er, een huisgenoot van God. Als u als gewone man en vrouw uit het burgerleven iemand in huis zou krijgen die wat zijn positie betreft verre boven u stond, een regeerder van een stad, van een volk, van een plaats, dan zou u heel wat doen om u te schikken naar die huisgenoot. Stel voor dat de koningin u schreef dat ze uw huisgenoot wilde worden. Ge zou aan de ene kant van blijdschap en van verwondering de zaak niet op kunnen, maar ge zou ook anderzijds niet weten wat ge doen moest om uw huis zo in te richten dat het toch een waardige ontvangst zou zijn voor onze vorstin. Is niet waar? Maar nu staat er hier dat Paulus tegen de Efeziërs zegt, ge zijt huisgenoten van God geworden. Dat wil zeggen, ge woont met God in hetzelfde huis. Ja, gelieven, Daar hebben we vanmorgen de tekenen van gezien. Christus zelf was hier, die door de hand van zijn dienaar u zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed gaf, en die u daarmee erkende als zijn huisgenoot. Hij die de erfgenaam is van alle. Hij heeft u daarin het teken en het zegel gegeven. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder. En dan mag ook gij zijn waar ik ben. Ik ben de erfgenaam en gij zijt mede-erfgenaam. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Heer Jezus Christus, huisgenoten God. O, laat dat eens even op u inwerken. God en u in hetzelfde huis. Samenlevend uit dezelfde bron. Samenlevend in hetzelfde huisgezin. Hij als uw oudste broeder en gij als zijn broeder. O, wie was u, eer u een huisgenoot werd, eer u een medeburger werd van die stad van Sion, wie was u? U moet het met Paulus zeggen, ook wij waren van nature kinderen des torens, gelijk alle andere mensen. Ook wij hebben onszelf niet uitverkozen. We hebben onszelf niet afgezonden, maar God is gekomen. Het zij dat we leefden in een christelijk gezin, het zij dat we leefden in een heidens gezin, maar God is gekomen en hij heeft ons met zijn woord uitgeroepen, uitgetrokken uit die tegenwoordige boze wereld waarin we des naar ons zin hadden, waarin we leefden, waarin we deden wat we wilden. Waarin we voor onszelf leefden en voor deze wereld. Maar toen kwam het woord van God. En toen liet hij ons zien in welke ellende we verkeerden. Wat het was buiten God te zijn. Toen liet hij ons zien wat hij voor ons wilde zijn. Toen liet hij zijn stem ons horen. Toen heeft hij zijn schatten ons geopenbaard. En heeft ons daar tegenover laten zien. Wat we van nature waren. En toen zijn we verslagen geworden. Toen hebben we onze armoede gezien. Onze leegheid. Onze hulpeloosheid. Onze verdoemelijkheid. Onze zonde en onze vervloeking. En toen zijn we net als christen in Bunyans christenreizen de stad verderf gaan ontvluchten. Met het pak van onze zonde op onze rug. Op ons hart gebonden. Waarheen? We zouden het niet geweten hebben. Indien die trouwe evangelist. Indien de Heere zelf ons niet gewezen had. Op het licht van het nieuwe Jeruzalem. Maar God zij dank. Hij heeft in de nacht van ons leven de weg gewezen. Waarheen een schuldige ontkoming vinden kan. En hij heeft gezegd. Haast u. Spoed u. De deuren van de vrijstad. Die staan open. Vliet. Vliegt en ziegelieten, nu zijn we onderweg. Door Gods genade onderweg. Ja, Paulus die zegt tegen die bekommerde zielen daar in Efeze. Hij zegt, wat zeg ik onderweg? Ge zijt reeds een erfgenaam. Ge zijt een medeburger van de heiligen. En ge zijt nu reeds een huisgenoot van God. Hoewel ge nog een vreemdeling op de wereld zijn. Hoewel ge nog verkeert in het strijdperk van dit leven. Hoewel uw geloof nog niet volmaakt is. En hoewel er nog veel hapert aan uw liefde. Want ach, dat gaat zo in het natuurlijk leven. Je haalt soms iemand in huis met veel verwachting. Maar het blijkt maar al te vaak. Je hebt soms van die lastige huisgenoten. Die het leven in een gezin zo zuur maken. Waar je op laatst van zegt. Het is alles goed begonnen. Maar ik wou dat ik van je af was. Je bent me een grote last. Ik zie je liever gaan dan komen. Wel nu geliefden, wij als huisgenoten Gods, we hebben hem al wat smart bezorgd. Hij heeft al wat oneer geleden om onze naam. Om onze werken. Hij heeft al wat smaad. Zijn naam is al wat onteerd door ons, zijn kinderen. En toch, tot aan de dag van vandaag, heeft hij ons de deur niet gewezen. Nog steeds bemint hij ons en heeft hij ons onthaald op de spijze die door hem zelf bereid is om ons te voeden en te sterken. Wij wel, wij hebben soms kwaad tegen hem gedacht. Wij zijn soms als ontrouwe huisgenoten uit zijn huis weggelopen. Maar hij heeft als onze trouwe vader gewacht, net zolang tot we weer van armoe weerkeerden, met de belijdenis op onze lippen, Vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waard om uw kind, om uw huisgenoot te zijn. Maar neem me dan als een van uw huurlingen. En zo menigmaal we al zo tot hem kwamen, heeft hij zijn volle vaderhart ons weer getoond. Nooit heeft hij ons opgelegd nadat we verdiend hebben. Nooit heeft hij ons gestraft nadat we het ons waardig gemaakt hebben. Toen we meenden slagen te zullen ontvangen, heeft hij het gemeste kalf geslacht. En toen we meenden weggestuurd te worden vanwege onze ontrouw, heeft hij gezegd: al hebt u met vele boleerders geboleerd, keer nochtans weten, al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al zijn ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Daar heeft u ons vanmorgen getuigenis van gegeven, dat u al onze schuld en zonde weggenomen heeft. Hij heeft het verzekerd, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik buiten het huis, mijn vader, van het vloekhouder schande, omdat gij een eeuwige plaats zou ontvangen aan de rechterhand. Mijn vader, geliefde, dat heeft hij ons betekend en verzegeld. Nou, dat heeft hij de gemeente van Efeze gemaakt, dat heeft hij ook ons gemaakt. Die vreemdelingen waren, die nu nabijgebracht zijn door het bloed van het verbond. En dan vergelijkt hij verder die kerk, die gemeente, bij een gebouw. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Daar liggen hier als het ware vanwege de rijkdom van de zaak verschillende gedachten aan ten grondslag. Even heeft hij gezegd: gij zijt inwoners, geen vreemdelingen meer, maar stadsburgers, huisgenoten van God. En nu grijpt hij naar een ander beeld. Hij zegt: ge zijt een gebouw. Ge zijt zelf de woonsteden van God. God woont in u. Ge zijt gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten. Wat de apostelen zijn geweest zijn, dat weten we. Het waren de geroepenen des Heren die als de eerste heilbode van het nieuwe verbond de wereld ingezonden zijn om de naam van Jezus Christus tot aan de einde der aarde uit te roepen. Apostelen en profeten. Of we bij deze profeten moeten denken aan de profeten van het Nieuwe Testament, die de verborgen raad en wil van God mochten openbaren in die eerste tijd van de christelijke kerk, of die profeten de apostelen zelf waren, omdat er niet staat de apostelen en de het fundament der apostelen en het fundament der profeten, maar apostelen en profeten. Het is ook mogelijk dat de apostelen hier profeten genoemd worden. Hoe dan ook, zij zijn het geweest die het fundament gelegd hebben. Het fundament, dat weten we, is noodzakelijk voor een degelijk gebouw. Hier en ook in het oosten, al was het daar dan wel enigszins anders vanwege de bodemgesteldheid dan bij ons. Maar dit weten we, dat geen gebouw hecht kan zijn zonder een goed fundament. En nu zijn de profeten en de apostelen de leggers geweest van het fundament. Zij hebben het fundament gelegd. Oh nee, ze hebben dat niet gedaan naar hun eigen gedachten. In feite hebben ze niets nieuws gezegd. Profeten en apostelen, of apostelen en profeten, en na hun de herders en de leraars en de dienaars van Gods kerk, door de Heilige Geest geroepen en door de kerk van Christus gezond om de boodschap van God in de wereld bekend te maken, die hebben niets nieuws te vertellen. Het is niet uit hun eigen gedachten voortgesproken. Beslist niet. Dat is juist het grote verschil met de wijsheid van deze wereld. De geschiedenis van de wijsbegeerte van deze wereld is één groot drama. Degenen die daar een blik in geslagen hebben, die weten dat zoveel eeuwen er geweest zijn, zoveel soorten wijsbegeerten er gekomen zijn. En nog steeds verdringt de ene wijsbegeerte steeds de andere. De ene stelling en levensbeschouwing de andere. O, u moet niet denken, jongens en meisjes, als je zo van alles voorgeschoteld krijgt in deze verlichte eeuw, dat dit werkelijk iets is wat blijven zal. Je kan in verwondering luisteren naar alle ontdekkingen die gedaan worden, meest om in helft venijn de Bijbelse waarheden ten graven te dragen. Maar ach, daar is maar één wijsheid die blijft. Al deze stelsels, ook het moderne, de moderne wijsbegeerde, waar nu zoveel hoofden en harten vol van zijn, die zal ter ziele gaan. En die zal omgestoten worden door andere ideeën, door andere stelsels. Zo is het geweest en zo zal het zijn zolang de wereld staat. Maar de apostelen en de profeten, die hebben geen bepaalde wijsbegeerte, geen stelsels, geen schema's der menselijke wijsheid geopenbaard. Ze hebben de boodschap van hun meester gehoord. En die heeft gezegd, ga heen, predik het evangelie aan alle mensen. De ganse wereld, dat heeft hij gezegd. Leer de mensen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Dat moeten de apostelen en de profeten doen. Niets anders. Maar dat moeten ze dan ook doen. Dat mogen ze ook doen. Zo hebben ze het fundament gelegd. Paulus, hij heeft gezegd, ik wil niets anders doen dan dat fundament leggen. Zeggen wat hij gezegd heeft. Jezus Christus en die gekruist. En als Petrus op de Pinksterdag zijn mond opendoet, dan doet hij niet anders dan zeggen wat Jezus gezegd heeft. Van hem getuigen. Dat is die ware wijze. Waardoor al de wijsheid der eeuw, van deze wereld, sneuvelen zal. Want nademaal de wereld door de wijsheid God niet heeft gekend, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloof. Zo doet God het nog. En dat is het fundament. Alle andere fundamenten zijn omgestoten in de loop der eeuwen. Maar dit fundament dat staat. Jezus heeft het geopenbaard. En deze prediking is nog steeds actueel. De praktijk die bewijst. Waar een mens gepredikt wordt, is een kaalheid, is een armoede, is een nood, is een ongeluk, is een hulpeloosheid. Zodat er totaal geen weg ter verlossing meer overblijft van onze zijde. Gans helaas kunnen zo voor God en voor mensen niet bestaan. Maar ook die andere zijde. Dat God uit genade zalig maakt, verloren, dat hij gekomen is, om de zulke die zichzelf niet helpen kunnen, te redden. Dat hij gekomen is, om tot die melaatse te zeggen, ik wil, word gereinigd. O, dat behoort bij het fundament, dat gepredikt moet worden, opdat het Gods gebouw naar het gemaakt bestek, het door God gemaakt bestek, zal verrijden. En van dat fundament staat er, is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. Wat een hoeksteen is, dat weten wij eigenlijk niet zozeer. We weten wel wat de eerste steen is. De eerste steen, dat is meestal de honderdste of de duizendste. Maar goed, dat noemen we dan de eerste steen. Die wordt dan met enige plechtigheid ergens in een fundament of op een fundament of wat hoger of lager vastgelegd. Maar als hier gesproken wordt van een hoeksteen, dan moet u even denken aan die Oosterse bouw. Waar men niet zozeer het fundament in de diepte legde, ook dat wel op sommige plaatsen. Maar er waren ook vele plaatsen in het oosten waar rotsgrond was. En wanneer die rotsgrond geëgaliseerd was, vlak gemaakt werd, dan kon men zo, vanzelf spreken, kon men zo op die rots gaan bouwen. En dan had men aan een huis verschillende hoekstenen. Die hoekstenen, die lagen dan niet onder de grond, maar die lagen op de rots. Die hoekstenen waren soms keurige stenen, versierde stenen, gegraveerde stenen. Die hoekstenen die ten dienst hadden, die twee kanten, die twee muren die daar samenkwamen in die hoek, tot steun te zijn in die hoek van het huis. Het was zelfs zo dat je wel kon stoten aan de hoeksteen. Zo wordt er ook van Christus gezegd dat er mensen zijn die zich aan deze hoeksteen gestoten hebben en die gevallen zijn. Dus zo'n steen moet u nu even voor ogen houden. Dus van dat fundament is Christus de hoeksteen, wordt er hier gezegd. En die hoeksteen, die wordt gelegd eer het gebouw kan worden opgetrokken naar het vastgemaakt bestek. Natuurlijk, dat is bij ons ook zo. Als de bouwlieden bezig gaan aan het bouwen van een huis, van een kerk of van welk gebouw ook, dan gaat maar niet ieder zijn eigen gang. Dan zegt maar niet ieder, nou ik ga hier een hoopje stenen metselen en ik zal daar eens een deur zetten en het lijkt me wel goed om daar een raam te maken. Dan zijn eerst nauwkeurig de plannen besproken, keurig uitgewerkt. Ieder weet wat zijn taak is. De metselaar en de timmerman, die dit en die dat. Alles naar dat vastgemaakt bestek. Wel nu, zo bouwt God nu ook zijn huis. Die geestelijke tempel waar hij in wonen wil. Hij heeft het bestek gemaakt. Van eeuwigheid heeft hij het gemaakt. En hij heeft dat bestek ter inzage gegeven. En hij onderwijst nog altijd door zijn Heilige Geest zijn bouwlieden. Want na de apostelen, na de profeten, heeft hij gezorgd dat er altijd bouwlieden zijn. Bid de Heere des oogsten, zegt hij, dat die arbeiders in zijn oogst uitstoot, in zijn wijngaard uitstoot. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. Ze mogen dan weinigen zijn en hun arbeid menigvuldig. Maar ze zullen het zijn, tot op de dag van zijn wederkomst. Ik zeg, en die hebben maar niet naar eigen willekeur te bouwen. Die hebben niet tegen die te zeggen, van jou geloof ik het wel. Nee, van jou geloof ik het niet. Nou, jij bent wel een oprechte. Nee, jij bent een onoprechte. Daar hebben die bouw, dan houden die bouwlieden zich niet aan het bestek. De sleutelen van het hemelrijk, dat is de verkondiging van het heilige evangelie. En de uitoefening van de kerkelijke tucht. Dat zijn de sleutels. Daarmee hebben ze te arbeiden. Daarmee hebben ze het gebouw op te bouwen. Op dat fundament van apostelen en profeten. Naspreken wat zij gelegd hebben, voorgezegd hebben. En dan altijd maar weer bouwende op die enige hoeksteen. Jezus Christus, een preek zonder Jezus is geen preek. Vertroosting zonder de vertroosting van zijn wonden is ijdeler dan de ijdelheid zelf. Een hoop die niet gegrond is op zijn genadige toezeggingen, werp het weg voor mollen en vledemuizen. Het is een kleed waarin ze niet voor God verschijnen kunt. Maar omgekeerd is het ook waar. Wanneer je uw hoop bouwt op het woord van God. Wanneer je uw ziel vastgemaakt ziet door den geest aan die enige hoeksteen. Wanneer hij het leven van uw leven is en de verzuchting van uw ziel. Ach, laat ik het eenvoudig en kort zeggen. Wanneer je niet meer buiten God kunt leven. Wanneer hij de bron van uw leven geworden is. Wanneer alle andere spijzen uw laf geworden is. Als je deze spijzen niet smaakt, weet het voorzeker dat de Heilige Geest u als een steen gelegd heeft op die uiterste hoeksteen. Want daar is wederkerigheid. Hij bemint eerst. Hij roept eerst. Hij is uw opperbouwmeester. Maar als hij dan bemint, dan mogen ook wij beminnen. Als hij roept, dan mogen ook wij gaan roepen. Als hij niet meer buiten ons kan, dan kunnen wij ook niet meer buiten ons. En nu mogen we daaruit weten dat God ons eerst lief gehad heeft. Namelijk als wij zonder hem niet kunnen. Dat is die hoeksteen waarop het gebouw naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid rijzen zal. Op deze hoeksteen en op dit fundament wordt het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd. En het was op tot een heilige tempel in de Heere. Geliefden, daar gaat God nog steeds mee door. Het wordt bekwamelijk, staat er, samengevoegd. Net zoals bij een aardsbouwwerk. bekwamelijk samengevoerd. Daar zijn heel wat ogen over gegaan. Daar hebben heel wat handen bezig geweest aan de tekeningen en aan het bestek. Het wordt alles haarfijn, bekwamelijk klaargemaakt. En dan komen straks de bouwers. En die blikken telkens op het bestek. Telkens kijken ze de tekeningen na. Elke steen die ze leggen. Elke plank die ze slaan. Elk kozijn dat ze stellen. En wat ze ook doen. Het is alles naar dat bestek. Wel nu, zo doet de Heer ook. En nu weet ik, bij onze bouwwerken zijn de stenen bijna allemaal gelijk. Ze worden keurig in de fabriek gemaakt. Maar zo was het niet het oosten. Wanneer men in het oosten bouwde, dan bouwde men van natuurstenen. En die natuurstenen die haalde men met karren uit het veld. Grote stenen, kleine stenen, dikke en dunne stenen. Stenen van allerlei kleur. Oh, dat was het werk van een vakman. Om die stenen zo in elkaar te passen, dat die ene steen precies met die andere steen correspondeerde. Dat het bouwwerk niet scheef zou gaan hangen. Dat het aan de ene kant niet veel zwaarder dan aan de andere kant zou zijn. Dat was vakwerk, zeg. U ziet hier en daar nog wel eens zo'n stukje muur van natuursteen samengesteld. Allemaal verschillende vormen en verschillende grootte. Zo bouwt nu ook de Heilige Geest die tempel van God. Een kostelijke hoeksteen. Een gegraveerde steen. Dat is Jezus Christus. En op die gegraveerde steen allerlei andere stenen. Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus. Maar ook Maria Magdalena, ook die zondares, die tot Jezus kwam, om te wenen over haar grote schuld. Een heidense hoofdman, en een vrouw uit Syro-Fenicië. De discipelen, maar ook de kinderkens, die door hun moeder gebracht werden, opdat hij ze de handen zou opleggen, en opdat hij ze zegenen zou. Ze zijn genomen. In de arbeid van de Heilige Geest. En ze zijn als stenen op dat fundament gelegd. Grote stenen. Stenen voor aller ogen zichtbaar. Maar ook vulstenen. Die noodzakelijk zijn. Wil het gebouw bekwaam zijn om bewoond te worden. Want stel eens voor, als het alleen maar grote stenen waren. Hoekige stenen. Er zouden allerlei kieren en spleten blijven zitten. Waardoor het een onbewoonbaar huis is. Wel nu, zo heeft de Heere ook allerlei stenen die hij bouwt. Stenen van dienaren van Gods woord. Machtig in de schriften als een Apollos. Maar ook gewone Lydia's. Purperverkoopsters. Uit de stad Thyatira. Die zomaar op de plaats der samenkomst komen. En wiens hart de Heere opent. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Daar is een Mirjam, die de vrouwen voor kon gaan met haar tamboerijn, om ze op te wekken de Heere te loven. Maar er is ook een Hanna, die niet eens hardop bidden kan. Ze kruipt in de tempel met haar smart, en Eli denkt dat ze een dronken vrouw is, terwijl ze haar ziel uitstort voor het aangezicht des Heeren. Daar is een Deborah, die roept op, waak op, waak op! Om het leger aan te voeren in de strijd tegen de vijand. Maar daar is ook een Anna. Een weduwe van omtrent 86 jaar. Die niet week uit een tempel. Met vasten en bidden. Die de vertroosting Israëls verwachtte. Daar zijn Dorcas. Die in stilte de arbeid der liefde verrichten aan de gemeente van Christus. Geliefden. Dat is niet belangrijk hoor. Het is niet belangrijk of dat u een Paulus bent. Of dat u een arme moordenaar bent. Die eigenlijk nooit iets toegebracht heeft tot het koninkrijk God. Dit is belangrijk. Dat ge als een onnutte zwerfkei uit de modder van deze wereld geraapt. Dienstbaar mag zijn aan de opbouw van Gods koninkrijk. Als een prachtige in het oog lopende steen aan de voorkant van het huis. Of misschien ergens als een vulsteentje. Bij de mensen veracht, misschien niet eens gekend bij het volk, maar bij de Heere uitverkoren en dierbaar. Het komt erop aan of dat u contact hebt met het fundament en met de andere stenen. Vergeet dat niet. Aan het avondmaal hebben we gemeenschap geoefend met Jezus Christus, maar ook met elkaar. Zoals uit vele druiven één wijn geperst wordt en zoals uit vele graankorreltjes één meel gemalen en gebakken wordt en één brood gebakken wordt, zo zijn we ook alle leden van één lichaam. Want als we de gemeenschap met Christus ervaren hebben, de vastheid van dit fundament onder onze wankele ziel gevoeld hebben, en op die enige grond der zaligheid onze hoop gebouwd hebben, dan hebben we ook gemeenschap met elkaar. Dan voelen we ons ook aan elkaar verbonden. Dan krijgen we elkaar lief, omdat we uit die ene beek gedrenkt worden, omdat we door die ene geest geleid worden. O, dan moet het ook gestalte krijgen in deze wereld, dat we samen één zijn. O, het is het werk van de vorst der duisternis om te breken en te verscheuren. Om alle schapen hun eigen kant uit te drijven. Om altijd maar te laten zien op elkaars fouten. Want dan weet hij wel, dan kan de liefde niet bloeien. Maar het is het werk van Jezus Christus om ons steeds dichter aan hem en aan elkaar te verbinden. Maar die liefde is, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont God zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in de eeuwigheid. Zo wordt het gebouw bekwamelijk samengevoegd. En het mag opstaten tot een heilige tempel in den Heere. Op welke ook hij medegebouwd wordt. Tot een woonstede Gods in den geest. Dus hij zegt hier, wat? Hij zegt niet, op welke gij ook medegebouwd zijt. Maar wat? Dat bouwwerk is nog niet klaar. Nog steeds is God aan het bouwen. O, gelukkig wel. Als straks de dag van de oplevering komt, dan kan er niemand meer zalig worden. Niemand meer. Dan is het gebouw volmaakt. Dan is de sluitsteen toegebracht met toeroeping genade. Genade, zei dezelfde. Maar zover is het nu nog niet. God zoekt nog steeds naar steen. Hij heeft zijn dienstknechten uitgezonden. Om van die stenen, zeg ik, die nu nog verloren op zichzelf, in de modder van deze wereld rondzwalk, om die stenen te nemen, opdat zijn gebouw voltrokken zou worden naar zijn volmaakt bestek. Geliefden, wie zijt gij? Wie zijt gij? Op welke ook gij medegebouwd wordt, weet u daarvan? Heeft de Heilige Geest je uitgelicht uit het slijk van deze wereld? Of zit ge nog met al de vezelen van uw bestaan vast aan hetgeen wat van beneden is? Leeft ge nog alleen voor dit ellendig leven, zonder hoop op God? O, schreeuw dan. Schreeuw dan in uw armoe en in uw verlatenheid. Schreeuw dan in uw omzwervingen buiten God. Schreeuw dan tot de levende God. Roep hem uw nood uit, want ik zeg u, hij zoekt ook heden de zulke. Roep den Heere aan, terwijl dat hij nog te vinden is. Ik zeg, het gebouw is nog niet klaar. Hij heeft nog grote en kleine stenen, dunne en dikke stenen, stenen van allerlei kleur. Hij heeft ze nodig, opdat dat gouden, dat heerlijke, dat prachtige godsgebouw verrijzen zou, waar hij zelf in wonen zou. Die tempel des Heeren. O, hij had engelen kunnen verkiezen om in hun midden te wonen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij wil van onooglijke wereldlingen een gebouw maken waar hij zelf in wonen kan. Een tempel van de Heilige Geest waarin God zal zijn. Alles en in alle. Kom, we moeten het weten. Ge moet het weten. Of ge nog zo'n verloren steen zijt in het midden van deze wereld. O, zoek dan de Heere zijn, terwijl dat hij nog te vinden is. Neem er geen rust mee. Dat ge zijt, die ge zijt. Besteed de korte tijd uws levens. Het is nu de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. De wereld baat niets dan verdriet. Het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en verdriet. En het wordt snel afgesneden. Zoek den Heere terwijl dat hij te vinden is. Jongens en meisjes. Alle wereldbeschouwingen raken op hun eind. En alle wijsbegeerte laat je leeg en ellendig. Maar die goddelijke wetenschap, dat er een verlosser tot Sion gekomen is om de ongerechtigheid van Israël af te wentelen. O, dat moet je ziel in blijdschap, dat moet je ziel in stralend verlangen tot hem doen uitgaan. Al ben je dan in jezelf verloren, al bemin je dan de wereld en de zonde, dat er een weg ter verlossing aan je verkondigd is, waar de Heere zoveel arbeid aan je zielen legt. O, hij roept het ook jullie toe. in je jeugd, mijn zoon, geef mij uw hart. Kom, laat God je nood eens horen. Laat God de vuilheid van je hart eens zien. Laat God al die dwaze begeerten die er in je leven zijn, tegen God en tegen Christus eens zien. Bid God of dat je ervan verlossen zal. O, als je naar God komt, zo arm, zo ellendig, zo melaat, zo hulpeloos als dat je bent, dan laat je niets achter dan een wereld waar nooit geen vreugde in te krijgen is. En je wordt gebouwd als een steen in dat Godsgebouw, waar niets anders is dan eeuwige blijdschap. O, ik weet wat, in de wereld valt het niet mee, maar het hoeft ook niet mee te vallen. God heeft ons nergens beloofd dat het ons in de wereld mee zal vallen. Hij heeft gezegd, als je zijn discipel wil zijn, dan moet je het kruis op je nemen. Maar ik geef je toch de verzekering dat je 1000 maal gelukkiger bent om het kruis achter Christus te dragen dan de kroon in deze wereld. Het is beter arm en ellendig op deze rot, op deze steen, op deze hoeksteen neder te zinken, dan rijk en verrijkt in deze wankele wereld te leven zonder God en zonder Christus. Ik smeek het. Laat de avondmaalsbediening van vanmorgen je daartoe dringen. Kindertjes, heeft God je hartje reeds genomen? Heb je hem reeds lief? Met je hele hartje? Zoek je hem reeds in je eenzame uurtjes? Denk je aan hem als je 's avonds naar bed gaat? Want die hem vroeg zoeken, die zullen hem vinden. Buiten de Here ben je arm en hulpeloos. Op de weg naar de hel, naar het eeuwig verderf. Nu kan je nog gevonden worden. De Heere zoekt je nog. De Heere roept je. De Heere spreekt tot je. De Heere nodigt je. Hij doet het met tranen. Hij zegt, o, hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen hare kikkers. O, luister dan naar zijn stem. En beleid hem je zonde. Roept aan hem om genade. En rust niet, eer je het in je leven ervaren mag, dat hij je genomen heeft in zijn hand, om te leggen op die eeuwige grondsteen, die hoeksteen, Jezus Christus. Ach, misschien waren er vanmorgen wel, die zeiden, ach nee, dat Godsgebouw, dat lijkt me toch ook niet alles hoor. Die is er aan geweest, en die is er aan geweest. Ach, ben u wel eens bij een bouwwerk wezen kijken, wat nog maar half voltooid was. Daar is het ook niet alles. Daar is het ook niet alles. Maar als u wachten wil om tot hem te komen, totdat het gebouw wordt opgeleverd, dan bent u te laat. Denkt u daaraan? Als u nu om de kalk en het zand en het steigerhout en de stellingen en de planken en het gekijf van de bouwlieden, en dat is nogal eens wat, niet wil komen, dan zult u straks niet meer kunnen komen. Het is hier de strijdende kerk. Het was maar beter om dan ook met die kerk te strijden en niet tegen die kerk. Die kerk die hier nog een gestalte vertoont van kerk in opbouw. Kerk in de strijd. Met alle fouten die er bij alle bouwwerken gemaakt worden. Zelfs de knapste architecten, de knapste bouwheren. Ze moeten altijd hun gebouw klaar hebben, wel eens zeggen, ach, als ik het over moest doen, dan zou ik dat zus of dan zou ik dat zo doen. Wat betreft het werk van ons, de bouwlieden, is er veel waar ook wij van zouden moeten zeggen, o Heer, ik heb het niet goed gedaan. Maar er is een hemelse bouwheer die een nauw oog houdt over de opbouw van zijn kerk. En er staat dat hij ze bekwamelijk samenvoegt. Erger u dan niet aan hetgene wat u meent dat anders zou moeten. Maar komt liever in het strijdperk van dit leven, geef u hem over. Met uw ganse hart, om ook bij die militia Christi, bij die strijdende kerk van Christus, te mogen behoren. En dit weten we, kinderen Gods, en daarmee eindigen. Dit weten we, de tijd is niet ver meer. De tijd is niet ver meer, dat door hemzelf de sluitsteen zal worden toegebracht. Dan zal hij zelf wel zorgen, dat in het vuur van het oordeel het stellinghout, het steigerwerk, alle kalk en zand en stof en stukken die erachter gebleven zijn, versmelten zullen. Maar die op Jezus zijn hoop gebouwd heeft, die zal staan tot in alle eeuwigheid. Amen. De Heere geeft dat ons als een vertroosting. En doe ons hart onderzoeken of ook wij zo'n innerlijke begeer te hebben om uw wil te mogen doen. Om op die hoeksteen te mogen leunen, maar ook om elkaar te mogen liefhebben. Want wij weten dat we van de dood in het leven zijn overgegaan, overmits we de broeders liefhebben. Heren, doe er ook iets van blijk in de praktijk van het leven. Geef ons zo met onze kinderen dat goddelijk onderwijs. Laat ons telkens weten uit uw heilig en heerlijk bestek wat ook uw doel met ons is, opdat we van uw wegen niet zouden afdwalen. Dat we achter u zouden aankomen. Dat we er vrede in zouden hebben en blijdschap. Om als een steen door u gelegd te worden, het zij aan de voorkant of aan de achterkant, als een grote steen of als een kleine steen. Heren, eenmaal heeft uw kind, een van uw kinderen gezegd, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik dan maar mee mag gaan, als we maar op die hoeksteen, op dat eeuwige fundament, mogen rusten, dan zal straks de storm wel komen. En dan zullen de watervloeden tegen het huis aanslaan. Maar het zal niet vallen, omdat de steenrots het houden zal. Doe ons daarop betrouwen. Dan leven we tot uw eer. Breid zegenend uw hand over ons en onze kinderen uit. Ook in deze week om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.